Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Ja, maar ik zou nooit van mijn leven mooie muziek uitkiezen. Voor wat dan ook.
Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht?
Hey, ik vroeg jou naar 3 liedjes en jij stuurde me denk 30. En ik vroeg me af, wordt jouw uitvaart een musical?
Ik heb er nog nooit over nagedacht.
Oké, dat is goed, denk ik.
Ja?
Heb je nog nooit in een levensbedreigende situatie gezeten?
Nee, niet zo dat ik over mijn begrafenis ben gaan nadenken.
Ook niet uitvaart. Het narcisme?
Huh?
Ook niet uit narcisme.
Nee. Ik stel me wel voor, nu het zo zegt, stel ik me wel voor dat er echt fucking veel mensen zijn. En dat het erg gezellig is. En dat het ook een week duurt of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat is wel sick. Maar ik vind het ook wel oké. Zeg maar, als het dan klaar is, die week, zeg maar, dan is het ook gewoon goed of zo. Ik hoef niet daarna nog. Ieder jaar dat met de mensen weer samen gaan komen of zo. Ik bedoel, ze moeten doen wat ze zelf willen, hoor. Maar een soort van, het streelt mijn ego niet als er dan een standbeeld nog komt of zo, weet je wel. Of dat ze dan nog gaan, of dat het dan nog een ding is of zo. Dan is het ook gewoon klaar wel, echt, denk
maar
ik.
Maar je wil wel begraven worden?
Nee. Ook niet per se, denk ik.
Maakt niet zoveel uit.
Ja, of gewoon, ik heb een keer zo'n ding gezien dat ze ergens in de bergen in Kazachstan of zo, dat ze aan de adelaars voeren ze de dooien, weet je wel.
Mongolië.
Ja.
Of nee, Nepal is dat volgens mij.
Ja, somewhere in the mountains. En ja, man. Maar daar hebben ze ook, volgens mij was dan ook, eerst moesten ze die dooien moesten gewoon met kleren aan in een hut zitten, omdat dat dan gewoon een soort van nog gezellig was of zo, weet je. Gewoon de dooien in die kleren en dan. En dan gooien ze je voor de adelaars, weet je wel.
Dat ze jou daar in die ruimte hebben en dat ze eindelijk een keer kunnen zeggen zonder dat je er doorheen gaat of zo.
Ja, precies. Ja.
Hey, maar wat vond je het lastig aan de muziek kiezen?
Ja, ik vind gewoon iedere seconde van de dag andere muziek vet. En iedere week, maand, jaar, decennium van mijn leven ook. Dus weet toch, ik kan nu niet. Kijk, als ik jou nu 3 nummers geef voor een uitvaart van mij, dan baal ik daar morgen alweer van, weet je wel. Als jullie morgen die 3 nummers. Als ik zeg maar, ik geef je nu die 3 nummers en dan ik ga dood in de avond en dan morgen is die begrafenis of whatever, adelaar uitvaart, die shit. en dan draai je die 3 nummers, dan had ik waarschijnlijk alweer, als ik nog in leven was geweest, ik alweer gedacht van ja, kut, gewoon dit is, eigenlijk vandaag vond ik 3 andere nummers beter passen of zo. En ik heb ook gewoon helemaal niet nagedacht of over deze nummers bij een soort adelaaruitvaart zouden passen. Of weet je wel, ik zou ook gewoon als je me in een kist de zee induwt, had ik andere liedjes denk ik weer gekozen. Je weet wel. En als je in zo'n uitvaarten waar ik ben geweest, die zijn altijd dan in zo'n eng hok, weet je wel. Mm-hmm. En is meestal een soort van in Noord, want al mijn familie komt uit Noord, dus daar is een soort van de Noorder begraafplaats en die hebben dan zo'n soort van hok daar, weet je wel, een soort van met een soort, het is wel een soort, er is wel een kerk-vibe, maar het is geen kerk, zodat iedereen, en weet ik, en het is gewoon een hele nare kutplek en ja, daar zou ik weer andere muziek ook weer voor uitkiezen.
Ja, maar ik vond juist wel leuk, want de luisteraar gaat dadelijk horen welk liedje je hebt uitgekozen. Maar ik vond juist ook wel weer leuk dat je zo'n hele, een beetje relnichte tracks hebt gekozen. Juist, ik zie het dan juist wel gebeuren in zo'n super.
Ja, precies. Ja, maar ik zou nooit van mijn leven mooie muziek uitkiezen. Voor wat dan ook.
Maar wat is jouw definitie van mooie muziek?
Gewoon muziek die iedereen
mooi vindt. Ja.
Een soort van, weet je wel, een soort, I don't know.
Vind jij jezelf
behapbaar? Een ballad, weet je wel, dat bedoel ik.
Ja. Maar vind jij jezelf behapbaar?
Ik, mijzelf? Ja. Absoluut.
Ja?
Ja, zeker.
Denk gewoon. Je dat je ook voor het grote publiek dat bent?
Ik ben me er natuurlijk van bewust dat dat niet zo is. Alleen ik heb toch het idee dat het wel zo is.
Juist omdat het niet zo is.
Ik denk dat er gewoon dat het wat jij het grote publiek noemt, gewoon zomaar de mensen, dat die een heel fucked up relatie hebben met artiesten en kunst en. Door celebrity culture, weet je wel, wordt dat op een soort van gek voetstuk geplaatst. Maar dat betekent ook dat de artiest weer moet inbinden om aan dat ideaal te voldoen of zo. En dat betekent dat die mensen dan heel eendimensionaal worden. Mm-hmm. En dan pas snapt het grote publiek het. Ik weet toch, het is een podcast, maar ik doe twee vingers zo in de lucht, zo van aanhalingstekens, snapt. En dan ook het grote publiek staat ook tussen aanhalingstekens. Maar ik denk dus dat dat komt door een soort van heel vertekende relatie met artiesten en soort van mensen die in die publiek dingen doen. Maar ik denk ook dat alle mensen zelf helemaal niet eendimensionaal zijn. Mm-hmm. En ik denk dat ze 3, 4, 5, 6 dimensionaal zijn, weet je wel. Een mens is van alles. Je bent niet soort van, je weet toch, soort van mensen kijken naar een, weet ik veel, Lil Kleine. Mm-hmm. Als rapper Lil Kleine. Mm-hmm. Maar die gast is ook gewoon een soort van vader. En die heeft ook een hele, waarschijnlijk een hele band met zijn vader weer. Mm-hmm. En zijn kind en zijn vrouw. En die zijn allemaal fucking complex, die relaties. En binnen iedere relatie is hij weer iemand anders. En je weet toch, als hij in zijn eentje thuis is, is hij weer iemand anders. En als er bepaalde vrienden bij zijn, dan pas je weer daaraan aan en dan praat je anders en over andere dingen. Een soort van mensen zijn fucking complex en zijn heel veel mensen en hebben heel veel rollen. En en ik denk dat iedereen dat best wel kan snappen of zo. Maar het soort van, ik ben niet bang om meerder dimensionaal gewoon te zijn, ook in mijn werk of zo. Omdat ik dat gewoon heel kut vind en daar niet me chill bij voel. Om een soort van rapper Abel. Denk echt van ja, fuck off man. Dat is gewoon zo oneerlijk. Gewoon tegenover een mens, snap je wel? Ja. Gewoon, en daar ga ik gewoon niet in mee.
Maar dus je denkt omdat je dat niet bent, omdat je niet eendimensionaal bent, dat je daardoor wel geaccepteerd wordt door het grote publiek?
Nee, ik denk omdat ik weiger eendimensionaal te zijn.
Ja, ja.
Consequent wordt dat zeg maar de ene dimensie.
Maar is dat niet de gateway dimensie? Ja, precies. Stargate. Is die ene dimensie niet jouw het tegenaan schoppen? Is dat niet dan de ene dimensie waar mensen je graag in scharen?
Weet ik niet, man. Dan moet je aan die mensen vragen. Ik hoop het niet. Gewoon, nee, want dat is ook, ja, daar gaat het helemaal niet om.
Nee?
Het gaat niet om schoppen. Nee, tuurlijk niet. Het gaat om live.
Nee, we komen er dadelijk wel op, dadelijk, met de drie nummers die je hebt gekozen. Want dat zijn alle drie nummers die wel echt van mensen zijn die ergens voor stonden. En ook in zekere zin controversieel zijn. Op hun eigen manieren. En ik zie daar wel een relatie in hoe jij ook je door het leven manoeuvreert.
Ja? Ja. Wat dan?
Nou, het is vooral bij... laten we anders gewoon beginnen met de allereerste band.
Oké, vet.
Laten we gaan luisteren naar de KLF.
Hard.
Eerst even een paar cijfers gooien, zodat de luisteraar ook weet dat het niet zomaar een of ander iets uit jouw kast komt. Okay. Deze track was namelijk nummer 1 in 1992 in de UK en Zweden en nummer 11 in de US. In Nederland deden ze het ook heel erg goed. En ze worden gezien, de KLF, wordt gezien als de voorlopers van de Eurohouse waar hip-hop en country gemixt werd. En Justified and Ancient was tevens ook de laatste single die de KLF ooit uitgebracht heeft. Nou, vertel eens over deze kamikaze-piloten in de popindustrie.
Ja, de KLF is dus eigenlijk de hardste band ooit. Zeg maar, het klinkt nu als... als gewoon een of andere dancey house track of zo. Maar hun hebben gewoon dat uitgevonden door gewoon... ze hebben dus een guide geschreven. Die heet How to Have a Number One the Easy Way. En zo hebben zij ook daadwerkelijk meerdere nummer 1 hits... behaald. En de tactiek was gewoon... je huurt de duurste studio in je stad. Je betaalt niet. Je betaalt pas als de nummer 1 hit... nummer 1 heeft gehaald en je wordt uitbetaald ervan. Dus je huurt en... je neemt twee bekende pokoes en daar steel je gewoon de hoek van. En de drums. En die zet je gewoon tegelijk... En dan kijk je gewoon wat er op dat moment net nieuw is. Een soort van novelty. En dat was in die tijd was dat soort van rap en een soort van house. En dan knal je dat allemaal samen. En dan, dan breng je het gewoon uit. En dan spendeer je zoveel geld op een plugger. En dan wacht je tot het nummer 1 is geworden. En gewoon dus een soort van met 0 euro en een soort van studio... oplichten en muziek stelen van andere mensen. Zo hebben zij dus meerdere nummer 1 hits gehaald. En daar...
En niet alleen zij, ook de Oostenrijkse formatie Edelweiss...
Ja?
heeft een nummer 1 hit gescoord in Europa, ook in Nederland. Bring Me Edelweiss. En het is hetzelfde soort troep.
Hebben ze ook diezelfde tactiek gebruikt?
Ja, ze hebben precies die tactiek gebruikt.
Ja, ze hebben de KLF-boek gelezen, ja. En, maar dus de KLF is eigenlijk, was het dus helemaal geen band of zo. Het is meer een soort kunstcollectief. Nog steeds die gasten zijn ook, zeg maar, actief in de kunst.
Ja, een van de gasten was wel een A&R, hè?
Ja, hij was daarvoor een A&R, ja. Bill Drummond. Hij was volgens mij inderdaad, hij heeft een paar bandjes.
Met Warner.
Echo and the Bunnymen en volgens mij Tears for Fears of zo.
En Big in Japan.
Ja, precies. Ja. Dat was zijn eigen band. Maar hij is nu schilder. Want hij is dus nu schilder. Maar dus de KLF is daar fucking rijk mee geworden. En dus op een gegeven moment voelde dat gewoon niet goed voor hun. Dat ze zoveel geld hadden met soort van... Zulke kutmuziek die ze bij elkaar hadden gestolen, weet je wel. Het voelde gewoon oneerlijk, omdat ze gewoon de code hadden gekraakt, weet je wel. En toen op een gegeven moment hebben zij dus een miljoen pond verbrand.
En... Je bent veel te snel er doorheen aan het gaan.
Ja, er is maar nog allemaal niet... shit. Ik weet niet, hoe lang hebben we,
Dit is mijn lievelingsgedeelte van deze hele podcast. Dat jij hebt dit in mijn leven gebracht. En ik ben zo blij met dat. Oké, wat het vette aan de KLF is dat zij dus inderdaad heel veel hits hadden. Maar zoveel scheid hadden aan die muziekindustrie. Dat ze op een gegeven moment bij de Brit Awards werden uitgenodigd. Dat ze daar een of andere soort van trash metal band hadden meegenomen om op te treden. En dat ze toen met Mitrailleurs en blanks over het publiek heen zijn gaan schieten.
Ja, ja.
En dat iedereen totaal in paniek was.
Ja,
en
toen
was
een doodschaap voor de deur neergelegd.
Bij de officiële afterparty. Ja. En daar stond I died for you, bon appetit. En toen zijn ze dus, hebben ze zichzelf uit de muziekindustrie weggehaald.
Ja.
En toen zijn ze dus inderdaad de kunstwereld ingegaan. Toen wilden ze die aanpakken, want dat, ze vonden eigenlijk alles helemaal kut.
Ja.
En toen was er een vrouw en die had de prijs gewonnen.
Ja, precies. Ja, zeiden inderdaad... Hoe heet die prijs? De soort van...
Dat was de Tate beste...
Ja, iets bla bla, prestigieuze kunst award, whatever, whatever. En toen hadden zij gezegd van... Oké, dit is de soort van beste kunst award. Wij reiken de slechtste kunst award uit. En... maar het prijzengeld was veel meer dan de,
het dubbele.
Het dubbele van de beste kunst award. Dus, en zij wisten gewoon wie dat ging winnen. Dus op diezelfde dag dat de beste prestigieuze Tate Modern Art whatever award werd uitgereikt, heeft de KLF gezegd, want die prijs ging naar, je hebt die naam daar vast staan, hoe heet die chick?
Zij heet Rachel White Reed.
Ja, het soort van, dus de Tate zei, oké, de prijs gaat naar Rachel White Reed. En toen zei de KLF, de slechtste kunst award gaat naar Rachel Whiteweed. Maar nu staat zij voor een gek dilemma, toch? Want het soort van, het prijsgeld is twee keer meer. En niet alleen was dat, dat ze hebben het aan een zak aan het Tate gehangen. Zo van, oké, nou, kom maar halen. Als je het niet komt halen, steken we het in de fik. Dus, maar dat is ook een moreel dilemma natuurlijk. Want ja, een soort van, ja, met wat, ik weet niet hoeveel geld het was. Een soort van, waarschijnlijk genoeg geld om mensen van de hongersnood te redden, weet je wel. Je steekt dat niet zomaar in de fik,
weet je wel. Ja, volgens mij 2 ton was het, volgens mij.
2 ton, ja, nou, dat laat je niet zomaar in de fik steken. Dat is gewoon... fucking onethisch natuurlijk. Zeker als je soort van een of andere kunst... whatever iemand bent... die een soort van... ook nog de pretentie hoog moet houden... dat je een soort van... belangrijk en betrokken bent met de wereld... en de mensen die daarin leven en shit.
Stel je voor. Ja.
Maar zij heeft uiteindelijk de slechtste kunstprijs opgehaald, of niet?
Ja, en toen heeft ze het ook wel allemaal gedoneerd aan een goed doel.
Ja, ja, precies. Nou, ja. Maar gewoon zo lekker, toch? Weet je? En ze hadden ook een grote postercampagne door de stad hangen... waarop stond Abandon All Art Now. Await Further Instructions. Oké, de kunstwereld is nu klaar. We gaan nu een punt erachter zetten. Ja, fucking, dat is mijn favoriet. Shit ever gewoon.
Maar uiteindelijk hebben ze inderdaad de 1 miljoen die ze nog over hadden van de inkomsten van hun hits, van hun mega hits, hebben ze op een Schotse eiland verbrand, gefilmd en mee gaan toeren.
Ja, met die film zijn ze gaan toeren met de vraag waarom hebben wij dit gedaan? Omdat ze het zelf ook niet snapten. En dat is dus echt ook hun laatste geld. Dus zij zijn niet rijk.
Nou, nee. ze hebben nu sinds januari dit jaar hebben ze hun muziek op streaming staan.
Ja.
En dat gaat volgens mij best wel lekker.
Ja, het gaat prima. Maar dat is ook weer een heel ding. Want ze hebben dus op een gegeven moment inderdaad al hun muziek offline gehaald. Wat ik een van de hardste dingen ooit vind. En zelf ook van plan ben op een gegeven moment te gaan doen. Maar... ik vind dat ook een interessant project, want dat gaat heel erg over archief en wat betekent muziek als ding, weet je wel. Ik had het hier toevallig laatst met Sef over, dat zeg maar eigenlijk alles wat je maakt, is eigenlijk de seconde dat je het hebt gemaakt al een soort artefact uit het verleden. Mm-hmm. Weet je wel, van, oh ja, interessant, zo voelde ik me 1 seconde geleden. Of 1 jaar geleden, weet je wel. Als die muziek is gemaakt, soort van direct als het klaar is, is het al een soort van een fossiel uit een verleden, wat alleen nog interessant is als soort van ding om te kijken van hoe het shit er toen aan toe ging, weet je wel. Want je kan niks over de toekomst maken. En daarom vind ik ook gewoon dat inderdaad gewoon shit kapot, kunst ook kapot moet en ook op een gegeven moment ook gewoon weg kan. En de KLF heeft toen dus een hele discografie offline gehaald. Wat ik heel sick vind. Want zij zeiden van, oké, dit is niet meer belangrijk voor de wereld. Wij als kunstenaars vinden dit niet meer belangrijk genoeg voor de wereld. Vinden het zelfs schadelijk voor de wereld. Daarom halen wij het allemaal weg. En nu brengen ze het weer opnieuw uit. Maar het is ook heel erg, hoe ze dat release is ook heel erg aangepakt als een soort van, het is heel een heel bureaucratisch, bijna archivaris project. Zo van, dit is deze capsule, dit is deze capsule. Echt zo, weet je wel. Een soort van als tijdscapsules van, misschien is het nu weer interessant voor mensen, maar we soort van met een zekere afstand tot de muziek. Een soort van de tijd is daar weer rijp voor. Ja, dat vind ik gewoon, dat soort dingen, niet eens de muziek zelf, maar gewoon de benadering en hoe zij met hun eigen muziek omgaan en zich verhouden tot zowel muziek als kunst, vind ik, dat is gewoon mijn favoriete shit ever.
Ja, het is eigenlijk, vooral voor de popindustrie is het natuurlijk, het is zo egoloos. Het gaat zo erg om de kunst. Het gaat zo weinig om de persoon eigenlijk.
Totaal. En zijn ook echt niet bang om shit overboord te gooien en iets fucking radicaals te doen zonder zelf te weten wat het betekent. Je laatste geld verbranden, 1 miljoen.
In die tijd.
Wat in die tijd nog meer was, pond. Dat verbranden zonder zelf echt soort van tevoren goed te hebben bedacht van wat betekent dit, waarom doen we dit, is dit een goed idee?
Maar zag jij het dan, ik las het ook heel erg als een dikke middelvinger naar kapitalisme en het hele idee van geld verdienen rondom kunst.
Ja, dat soort van, zo in dat licht kun je het zeker zien en zo zie ik het ook zeker graag. Maar ik denk niet eens dat zij dat op dat moment dachten. Het was gewoon een gut feeling. En ik geloof daar heel erg in ik zie daar ook in dat zeg maar, als je zeg maar echt bij jezelf te raden gaat en soort van je hele morele kompas goed uitkampt, is kapitalisme gewoon niet intuïtief. Je weet gewoon ergens in je sodemieter zit gewoon, weet je gewoon dat het immoreel is en dat het slecht is voor de wereld om op die manier je te verhouden tot de mensen en dingen en dieren en leven.
Dus als er nu iemand naar je toe zou komen met 1 miljoen?
Wat zeg je?
Als er nu iemand naar jou toe zou komen met 1 miljoen.
Ja.
Wat zou je dan doen?
Shoppen.
Allemaal Gucci tassen kopen.
Nee, niet Gucci, maar er is wel gewoon vette shit. There's a lot of vette shit out there.
Maar jij zou het dus wel uitgeven. Het is zo grappig, want ik heb je ook wel eens gehoord in een Bitcoin podcast.
Ja, zeker. Geloof ik ook nog steeds in.
Want
Bitcoin ligt onder vuur, maar ik geloof er nog steeds in. Mensen zeggen van, ja, maar het is zo immoreel, want het verbruikt zoveel energie en zo, weet je wel. Maar dan denk je gewoon niet na over hoeveel energie het alternatief verbruikt. Gewoon de banken. Heb je wel eens in een grote stad geweest? Je weet toch, een grote stad, de grootste gebouwen in een grote stad.
Ja, maar
hoogste gebouwen die de skyline bepalen zijn altijd
banken.
Hoofdkantoren, ja, okay, van banken.
Als we naar Washington,
hoeveel fucking shit, hoeveel energie verbruikt dat, man?
Ja, oké, maar ik ben het wel met je eens dat het de oplossing kan gaan zijn. Alleen als je kijkt naar volgens mij is het Bitcoin, de server daar heeft alleen al in 1 dag verbruikt evenveel als Washington in 3 maanden of zo. Van een grote stad. Dus het is wel intens.
Ja, het is heel intens. Zeker.
Het is zeker niet ideaal. Maar je bent wel natuurlijk extreem activistisch in, zowel bij Extinction Rebellion heb ik je wel zien optreden. Mm-hmm. Bij de woningprotest. In general. Bij best wel veel grote activistische momenten. Als jij er eentje zou moeten uitkiezen, waar jij 1 miljoen voor zou verbranden, wat zou het dan zijn?
Ik geloof er niet in dat die dingen losstaan van elkaar. Dat is allemaal een soort van, alle strijd is 1 strijd.
En dat is ongelijkheid.
Ja, basically.
Dat is waar je tegen strijdt.
Ik denk ook wij allemaal.
Wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer had je echt door van, oké, het is zo oneerlijk?
Nou, ik denk eigenlijk, ik heb dat zat er. Als je op een gegeven moment ga je puberen, weet je, en dan komt er een soort van woede los. Je weet toch, dan ga je dingen zien in de wereld en dan heb je zoiets van, oh ja, fuck, ik ben het gewoon niet eens met de wereld. En ik denk dat een bij alle pubers een echte en belangrijke emotie is. En ja, daarna ga je ineens zien van, oh ja, oké, mijn woede was een beetje ongericht. Soort van, er zijn... Dan kom je erachter soort van waarom je soort boos bent. En dan ga je langzaam de structuren ontmantelen. En dan ga je 5 keer denk je van, oh ja, nu snap ik het. En dan word je ergens boos op en dan denk je daarna weer, oh nee, het zit toch net iets anders. Ik ben nu boos op dat. En ik denk uiteindelijk kom je er gewoon achter dat je ongelijkheid gewoon kut vindt. En dat gewoon, want dat is ook een mensending. Dat voelt gewoon, je voelt gewoon in alles dat het kut is als iemand het kut heeft. Mm-hmm. Want mensen die het slechter hebben dan jij gaan ook... zeg maar, criminaliteit komt ook voort uit dat er gewoon ongelijkheid is. En daar heb je dan weer last van, weet mm-hmm. je wel. Dus het is een soort van eeuwige cirkel. Dus eigenlijk hoop je gewoon op een wereld waarin alles top is natuurlijk, weet je wel. Mm-hmm. En ja.
Vind je het moeilijk dat je een witte heteroseksuele man bent?
Nee.
Heb je het gevoel dat je dat gebruikt om juist activistisch te zijn?
Nee.
Heb je het gevoel dat je altijd je stem mag laten horen?
Ja.
Ja. Ik ken dus veel witte heteroseksuele mannen die het gevoel hebben dat ze heel graag activistisch willen zijn, maar het niet durven te zijn in die zin. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze een plek innemen die niet voor hun bedoeld is.
Ja, je moet ook geen plek innemen die niet voor jou bedoeld is.
Wat is jouw plek?
Dat is inderdaad kut. Dat moet je niet doen, nee.
Maar wat is jouw plek dan? Snap je?
Weet je... Ik begrijp deze soort van deze discussie en ik begrijp dit onderwerp heel goed. Maar kijk, ik ben me ervan bewust. Maar kijk, omdat ik ook mijn identiteit, wat ik vind, wat ik belangrijk vind in de wereld, hoewel beïnvloed door soort van inderdaad soort van witte cis man of ik weet niet wat de laatste update van die term is, maar gewoon dat
2.0.
Ja, zeg maar. Hoewel dat inderdaad is wie ik ben. Ik soort van, mijn identiteit is niet dat.
Mm-hmm.
Snap je? Ja. Ik ben.
En dat is precies mijn punt.
Kanker veel meer.
Maar dat is precies mijn punt. Omdat we dus zo daarop gefocust zijn, heb ik dus het gevoel dat we daar onze identiteit zo aan hangen. En dat vind ik er soms zo lastig aan.
Ja, dat moet je ook helemaal niet doen.
Nee, maar dat heb je niet het gevoel
zo'n activisme. Je moet je er wel van bewust zijn. En je moet er ook niet je moet er geen misbruik van maken. En je moet er rekening mee houden. Maar Je bent
meer
niet
dan
dat.
Ja.
Ja, tering man, hallo. Ja. Je bent gewoon een fucking mens ook. Ja. Met wat ik zeg, maar je bent niet... Dat is een eendimensionale view op de mens.
Ja.
En dat is misschien makkelijk... Ik zeg maar, dat is fijn om te... Een soort van houvast om soort... Ja, de grote gesprekken soort van te structureren in je hoofd. Gewoon te kijken van oké, wie op het wereldtoneel is wat en weet ik veel. Maar gewoon als jij als mens... Kom op man, gewoon cijfer jezelf niet weg. Zo, ja, I don't know.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat we tot een goed punt zijn gekomen in deze discussie.
Oké, okay, master.
Zullen we gewoon naar French Montana en Max B luisteren dan?
Fuck yeah.
Hey, waarom heb je dit nummer gekozen?
Ik ik hou van dit nummer, man.
Hoe oud was je toen dit een nummer belangrijk was in je leven?
Ik denk, ik weet niet, wanneer is dit nummer uitgekomen?
Volgens mij 2006.
Ik ben echt fucking slecht in onthouden hoe oud ik was in bepaalde periodes.
Ik kom met 89, toch?
Huh?
Hoe welk jaar kom je?
90.
90, ja. Nou, dan was je 16, jongen.
16.
Het is wel een makkelijk jaartal om te
zoiets, ja, 16, soort van. Maar dus ik heb het echt lang geluisterd. Ja, ik heb dit echt lang geluisterd. Ik denk ook niet dat ik het heb gehoord toen het uitkwam. Maar dat ik soort van misschien 18 was of zo. Maar Max B was gewoon, dat is gewoon, het is zo fucking eigenzinnig.
Mm-hmm.
En die sound is ook, het is een hele slechte, gewoon slecht opgenomen. En je hoort ook gewoon dat die sample van YouTube is geript. Mm-hmm. En soort van, je hoort gewoon de soort van,
de straat.
De bits, gewoon de MP3 kwaliteit, gewoon maar soort van, het is zo hard en zoveel scheid en soort van zoveel vibe gewoon van zichzelf, gewoon het staat gewoon fucking stijf van de swag, gewoon Max B en French Montana, die toen meer nog, French Montana was toen meer nog soort van Max B's sidekick, je weet toch?
Mm-hmm.
Free Max B gewoon ook en ja, I don't know. Ik ben ook.
Komt dit jaar vrij, hè?
Ja, ja, er zijn ook een paar nieuwe pokus weer uit en die zijn keihard. En het is gewoon. Ik weet het Nederlandse woord niet, maar unapologetically gewoon wat het is. Weet je wel? Dat vind ik gewoon fucking hard. En ik hou heel erg van New York vibes. Gewoon een soort van.
Ja.
Gewoon zin om gewoon een fucking. Zo van een sandwich te halen voor de bodega te hangen de hele dag. En gewoon stiekem jonko te roken, weet je wel. En die bier uit zo'n zak. En een soort van, yeah, gewoon dat. Het fucking, ja, dat is gewoon. En dan allemaal, ja, I don't know, gewoon, dat vind ik gewoon vet.
En ja, authenticiteit is wel belangrijk voor je, hè?
Ja, voor mij, voor het soort van, voor iedereen alleen.
Nee, ik denk dat voor heel veel mensen is authenticiteit in muziek niet zo belangrijk. Het moet gewoon.
Nou, ik denk het wel. Alleen hij, dat is grappig, want hij zegt letterlijk in die pokoe: record exact, say my stuff is the bomb. Got the best hooks with the precious cuts on the charm. Maar dat is het soort van platenindustrie is erop geëikt om alles zo authentiek mogelijk te laten voelen. Dus zeg maar, het is totaal niet authentiek, maar ze stoppen er toch altijd een ietsje in, waardoor mensen denken van, oh my god, dit is zo gewoon een soort relatable dingetje, of weet je, een soort van een zinnetje in het refrein of een dingetje in de videoclip waarvan je toch weer denkt van, oh, dit is toch wel gewoon een mens. Waardoor het soort van die ene dimensie ineens soort van een klein glimpje van, oh, er is toch meer gewoon, oh, dit is zo authentiek, oh, dit is een mens, ik kan hiermee relaten, bla bla bla. Soort van dat doet de platenindustrie met popsterren en shit gewoon, weet je wel. En gewoon ik ben daar iets extremer in. Gewoon, ik vind het namelijk, ik ga ook aan als ik soort van iets in een Katy Perry, whatever, gewoon achtig iets zie waarvan ik denk van, oh, dit is best wel een soort van een eigenzinnig dingetje. Hoewel ik weet, het is allemaal gedokterd en van tevoren bedacht om mij dit gevoel te geven. Dat vind ik ook vet. Maar gewoon, ik denk dat inderdaad soort van bij Max B, daar beginnen al die dingen. Je weet toch, hij verzint die dingen, die shit, hoe hij doet, de soort van, daar zitten ze echt. Dat zijn echt de parels. Gewoon, die shit is het gewoon bezaaid met parels. Alleen het is net te driedimensionaal voor de meeste mensen om soort van echt te eigenzinnig om echt helemaal in te verliezen. Hoewel dat natuurlijk ook een grote artiest is en miljoenen streams. Maar je weet toch, het is best wel een soort rauw alsnog.
Maar ja, hij heeft dat vind ook ik een merendeel van zijn carrière vastgezeten.
Dus ja, precies.
Hij zou zo French Montana kunnen zijn.
Ja.
Die niet meer zo echt is.
Ja. Nee. Ja, precies. Die is meegegaan met de industrie, zeg maar. Ik vind French Montana nog steeds fucking hard, trouwens. Mijn mening is dat alle hits zouden eigenlijk een remix moeten hebben met een French Montana verse, gewoon. Je weet toch? Een soort van. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar goed, ik snap ook dat ze dat hij er geen tijd voor heeft. Maar ja, I don't know. Maar het is gewoon, ja, the rawness, man, Max B.
Hey, je bent je eigen label begonnen, een paar jaar geleden. Drie jaar geleden?
Ja, drie.
Vind je het leuk? Labelbasis?
Ja, ik vind het heel leuk. Alleen de praktische dingen niet.
Het echte baas zijn vind je niet per se heel leuk.
Jawel, maar... Nee, ik vind de baas zijn wel leuk, want ik weet gewoon wat ik wil en hoe ik het voor me zie en wat ik vet vind en zo. Dat weet ik allemaal goed. Maar ik vind het niet leuk om A4'tjes te vullen met soort teksten over de royalty-afspraken en whatever en I don't know. En soort van de Buma-cuts en de weet ik veel en de soort van... Ik weiger gewoon onvriendelijke shit in contracten te zetten, weet je wel. Gewoon dat wij een soort van heel groot deel van live optredens krijgen of een soort van merch. Dat vind ik gewoon niet eerlijk, bijvoorbeeld.
Jullie hebben eigenlijk gewoon licentiedeals met jullie artiesten?
Nee, we hebben wel gewoon een soort, hoe noem je dat? Joint venture contracten.
Oh, oké.
Maar gewoon 50-50, weet je. Ja, het is gewoon eerlijk gesplit. Zo van, wij doen ons shit, jij doet jouw shit, je maakt die muziek en... Ik denk, Pepijn en ik zijn allebei wel heel goed in A&R. Een soort van, weet je wat je zou moeten doen? Je moet een poko maken die zo heet. En dan gaan we in de video dat doen. En dan heb je dit shirt aan en het is nu al iconic. En een soort van, let's go, weet je wel. En dat soort shit. Dus dat is ook wat we leuk vinden om te doen. En ik denk ook dat dat is waar we goed in zijn. Het moet gewoon een beetje de punk weer... in de mainstream brengen, vind ik. Het is nog niet mainstream, maar ik vind dat het gewoon het moet zijn. Ja. En dit is gewoon onze vehicle om gewoon dat weer te doen. Er moet weer wat met de wereld, weet je wel. En gewoon die generatie, gewoon de jongere generaties... Die zijn best wel weer activistisch en die willen ook weer shit. En daar hoort gewoon andere muziek bij. En dat moet gewoon weer, weet je, dat moet gewoon weer even op gang komen. Ja. En, daar faciliteren wij in.
Is denk je dat dat ook de reden achter het succes van Hengyu? Dat het eindelijk een Nederlandse muziek
Absoluut.
Is die wat te vertellen heeft over de ontevredenheid.
Ja, ja, gewoon soundtrack voor de
ontevredenheid.
Revolution.
Had je verwacht dat mensen er zo mee zouden weglopen?
Nee, helemaal niet.
Nee, het voelde in het begin een beetje als een soort van... Abe wil graag zijn mening in 30 seconden vertellen. Onder gitaren.
Ja, nou ja, dat is het ook. Dat is, ja, je hebt zojuist punk omschreven. Vul voor Abel en die andere naam in. Ja, go man. Ja.
Ik vind mijn favoriete nummer van Hengyu is denk ik wel Cultural Appropriation.
Ja, ja, dat is de beste. Dat is een piece of art.
Hey, iemand anders die op hele artistieke manieren pieces of art maakte. En ook trouwens al zijn werk... naar zichzelf toe heeft getrokken in zijn laatste jaren... en een heel archief voor zichzelf heeft gebouwd... is Frank Zappa.
Ja.
Dus ik vond het eigenlijk wel heel erg logisch... dat hij in jouw lijstje zat.
Ja.
Jesus thinks you're a jerk.
Ja.
Weet je waar het nummer over gaat?
Over een soort... het gaat over een televisiepriester.
Ja, het gaat
over... Er zijn dus heel veel versies van dit nummer. Hè? Dat is het sick aan Zappa. Gewoon voor alle nummers zijn gewoon... 100 versies. En als er iets actueels is, dan... Want het zijn heel veel live albums, dus als er iets actueels is, dan past hij het nummer aan iemand anders. Volgens mij, er zijn 3 versies van deze poker die telkens net over iemand anders gaan.
Ja.
Maar dit gaat over een soort televisiepriester.
Die seksschandalen op zijn
precies.
naam staan. Ja. Ja, wel sick. Eigenlijk een soort van meme is het dan. Dat je het elke keer aanpast...
Een beetje wel. En het is ook... Het is crazy politiek, zeg maar. En het is grappig. En het is heel ontoegankelijk.
Ik vind het niet zo ontoegankelijk. Luisteren.
Zappa, ja, gewoon misschien dit nummer niet per se. Maar een soort van de vorm is gewoon... Het is eigenzinnig dus ontoegankelijk. Dat is eigenlijk het ding. Weet toch, dat is ook... Maar dit, net als Max B trouwens, dit is gewoon zo iemand die zijn eigen space heeft genomen, weet je wel. En daarvan zelf soort van mensen voor heeft gevonden die dat zochten en vet vonden.
Zullen we gaan luisteren?
Ja, luisteren. Ugly little weasel, about 3'9". Face puffed up from crying and lying. Cause a sweet little hubby sucking from part time. In the name of the Lord. Get a clue, little shoe, oh yeah, oh yeah. Jesus, think
sure a jerk, would he really choose Tammy?
Hoe belangrijk is humor in jouw werk?
Ja, dat is een Zappa-album, hè? Die heet Does Humor Belong in Music? Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet.
Ja.
Nou?
Ja, gewoon net zo belangrijk als in het leven zelf.
Dus heel belangrijk?
Ja, denk wel.
Vind je het vervelend wanneer het heel serieus wordt?
Nee, helemaal niet. Maar... ik zie humor als een serieuze aangelegenheid.
Oh ja. Ja.
Dus van, het is net zo belangrijk als een soort van... tussen aanhalingstekens zware dingen, toch? Soort ja. Van, het is een ding aan zich. Dat serieus genomen moet worden.
Je hebt in je laatste track... We gaan dadelijk terug naar Frank, hoor. Maar ik zat er even aan te denken. Heb jij gerapt... Wellicht is dat mijn verlies, maar misschien is er wel niets. Is de dood waar je voor kiest als een donorcodicil.
Ja.
En toen dacht ik, oké, ik had wel een beetje door... dat je niet per se gelooft in dat er iets is.
Mm.
Maar stel je ervoor dat er wel iets is. En je krijgt, want een goede vriend van jou zat in het eerste seizoen... Mikey De Niro, die heeft een bijna doodervaring gehad. Als je hem nog niet hebt geluisterd, ga alsjeblieft even naar het eerste seizoen... naar deze aflevering.
Ja, doe het.
En... hij heeft dus wel iets meegemaakt waardoor hij denkt dat er iets is.
Ja.
En een van de dingen van een bijna doodervaring is dat je een soort van trailer krijgt van je leven.
Ja.
Waarin je krijgt te zien wat voor impact je hebt gehad op mensen. En dat, dat is dan niet de standaard. Je bent getrouwd, je hebt een huis gekocht, je hebt kinderen gekregen, al die shit. Maar het is
de echte shit.
Ja, het is de gesprekken die je hebt gehad met mensen die daadwerkelijk een verschil hebben gemaakt.
Aha.
Wat zou jij graag willen zien? Mocht je zo'n trailer te zien krijgen?
Ik denk daar niet graag over na.
Wat vind je daar moeilijk aan?
Ik geloof erin dat je... zeg maar, als je gesprekken voert met mensen... gewoon moet proberen om... daar om de beste, aardigste, openste manier die je op dat moment kunt doen, moet je gewoon doen. Soort van, je moet,
zonder dat daar iets tegenover staat, bedoel.
Ja, precies. En daar ook niet te bewust mee en jezelf daarvan op de schouder kloppen of zo. Dat vind ik een heel naar idee van dat je dat soort van bewust moet gaan doen. Dan ja, je moet gewoon echt uit pure goedheid proberen te handelen. En niet uit een soort van... ik ga nu vet aardig tegen deze gast doen. Want dan, als ik dood ga, dan zie ik dat in één keer terug.
Dat is niet eens hoe ik het bedoel. Ik vind het wel heel grappig. De wereld zou wel een stuk leuker zijn als iedereen op die manier denkt.
Ja, ja.
Maar wat wil Abel vertellen? De identiteit Abel? Of geloof je niet dat er een identiteit Abel is?
Dat weet ik niet. Maar... nee, ik wil al deze shit vertellen, man. Die ik je net zei, gewoon over die shit, over die eendimensionele gewoon mensen. En dat gelul is en gewoon dat ieder mens gewoon een heel ding is met allerlei shit going on. En gewoon, ja, Max B en zo. Gewoon dat is de shit die ik wil vertellen. Je weet toch, een soort van... En ook alles wat ik wil vertellen zit gewoon ook in alle muziek en alles van wat ik doe en zo. En, je weet toch, af en toe zit er iets in waar ik later op terug wil komen. En dan kom ik erop terug, je weet toch. Soort van, het is niet één vaststaand ding. Het is een...
het is forever vloeiend.
Het is al die shit.
Ja. Want je hebt ook een kinderboek geschreven aan de LSD.
Ja.
Wat ik echt met heel veel plezier een keer heb mogen horen toen je het voor had gedragen. Dat was een heel gênant moment in mijn carrière. Ik schrijf namelijk gedichten en ik moest naar jou. En ik wou mezelf echt door mijn kop schieten. Want jij bent ongeveer...
Oh, in dat ronddraaiende theaterding?
Nee, dit was in de duivel.
Ja.
Maar ik heb ook een boek van je gelezen.
Ja.
Hoe heette dat boek nou?
Paarden voor iedereen.
Ja, heet die zo?
Met Jay-Z en zo erin?
Ja.
Ja, ja.
ook wel heel erg om gelachen. Ik heb totaal niet begrepen wat nou de boodschap was die je me wou vertellen. Nee. Maar ik heb wel genoten.
Ja, boodschappen zijn denk ik overschat. Gewoon. Mensen willen gewoon een heel duidelijke boodschap. Maar dat bestaat gewoon niet. Gewoon, dat is de boodschap.
Yeah, I get it.
Dat fucking bestaat niet, man. Je moet gewoon even, je moet je best doen en je moet gewoon blijven nadenken. En,
ik vind het wel leuk. Het is een forever kunstwerk ben je. Het is altijd in beweging.
Wij allemaal, Diewertje. Okay. Wij allemaal.
Nou, bij deze dan. Ik verlos je van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor het komen.
Ja, thanks. Ik vond het echt leuk.
Gelukkig.